Goedemorgen, broeders, zusters. Fijn om elkaar hier te ontmoeten in deze ruimte, de rots. Maar we mogen ons ook verbonden weten met onze broeders en zusters thuis, die vanwege de coronamaatregelen niet in de gelegenheid worden gesteld om ons hier te ontmoeten. Maar we mogen elkaar toch begroeten in de naam van onze Heer Jezus, die ons ook met elkaar verbindt deze morgen op deze wijze. En we bidden en we vragen de Heere of Hij ons ook in het bijzonder wilt zegenen. Ook daar waar u niet in de gelegenheid bent om ons hier te ontmoeten in deze ruimte, maar dat u toch mag weten dat de Heere ook bij u is. Ik wil een aantal versen met u lezen. Ik hoop dat u uw Bijbel hebt meegenomen en als u thuis bent uw Bijbel ook bij u hebt, dat u met me mee kan bladeren. Want ik wil het met u hebben over een onderwerp dat toch wel bekend verondersteld wordt. Maar wat gezien het belang van het onderwerp misschien ook een beetje onderbelicht is. En ik wil u daartoe meenemen naar eigenlijk de periode van ons kerkelijk jaar. Want we zijn in deze periode in de 40 dagen tussen de opstanding van de Heer Jezus en de hemelvaart. 40 dagen. 40 dagen waarvan we lezen dat de Heer Jezus meerdere malen ontmoeting heeft gehad met zijn discipelen. Met andere toehoorders. We lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 15 dat er meer dan 500, dat de Heer meer dan 500 verschenen is. Nu, dat mogen duidelijk zijn, maar is er ook iets bekend van wat hij daarin heeft gedaan? En we lezen daar niet zoveel over, maar ik wil toch met u een vers lezen en onderstrepen wat we lezen in Handelingen hoofdstuk 1. Maar voordat ik dat doe, ga ik eerst met u naar Lucas hoofdstuk 24. Lucas hoofdstuk 24. En dan lees ik met u vanaf het 44ste vers. Dat is naar aanleiding van de ontmoeting die de Heer Jezus heeft na zijn opstanding met zijn discipelen. En zichzelf bekend maakte. En dan lezen we in vers 44 eigenlijk een beetje een verwijt. Laten we dat met elkaar lezen. Hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En nu gaan we naar Handelingen hoofdstuk 1. Feitelijk is dat gewoon het vervolg op het Lucas-evangelie. U weet, de schrijver van Handelingen is dezelfde schrijver als Lucas. De introductie van de eerste versen van Lucas en de eerste versen van het boek Handelingen zijn nagenoeg hetzelfde. Maar we lezen in Handelingen hoofdstuk 1 dus het vervolg van dat gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Ik begin vanuit hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Tot zover. Hij besprak de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Dat is niet iets nieuws. Ik ga niet met u alle Bijbelversen noemen en lezen waar sprake is van het Koninkrijk van God. Maar in het Lucas-evangelie, wat we zojuist hebben gelezen, hebben we gezien dat de Heer Jezus al verwees naar Mozes, naar de profeten en naar de psalmen. Alles wat betrekking had op hem. Nee, het Koninkrijk van God is een centraal thema in het woord van God. Vanaf Genesis tot Openbaring is het een thema wat steeds terugkeert. Het Koninkrijk van God. Nu had God het volk van Israël uitverkoren opdat zij een getuige zouden zijn van de koning. God de koning. Maar in plaats van dat zij getuigen waren voor de omringende volken, lieten zij zich beïnvloeden door de omliggende volken. In 1 Samuel hoofdstuk 8 lezen we dat op enig moment het volk aan Samuel bekend maakt: wij willen een koning zoals de anderen. In plaats dat zij hun koning vertegenwoordigden aan de anderen. En uiteindelijk zegt God van Samuel, had er moeite mee om een koning te benoemen. Maar God zei: Samuel, geef hen een koning. Want ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen. De God die zich wilde laten kennen als de koning van zijn volk, die zich wilde laten kennen door zijn volk als de koning van het aardrijk, werd verworpen door zijn eigen volk. Wij willen niet dat hij koning wordt. Je komt er zo meteen op terug. Tijdens de kerstperiode zijn we gewend om te lezen uit Jesaja hoofdstuk 9, waar staat: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Nu, als we dat vers gaan ontleden, dan komen we inderdaad bij de kerstperiode. Een kind is ons geboren. En dan gaan we 30 jaar verder. Een zoon is ons gegeven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De heerschappij rust op zijn schouders. Dat zien wij nog niet. Als we kijken om ons heen in deze wereld, wat een onrust. Maar, wij als kinderen van God, wij mogen daar overheen zien. En we mogen anticiperen op de belofte die God heeft gegeven. We mogen anticiperen op zijn koningschap, op zijn heerschappij. En ook al zijn we in een wereld vol van onrust, mogen we toch ons verblijden in hem die met ons is en die ons leidt, ook in deze periode. Nee, het koningschap van de Heer Jezus was een centraal thema, niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. Maar laten we een aantal facetten noemen, ook vanuit het Nieuwe Testament. Toen de Heer Jezus geboren was en aan zijn bediening begon, was het Johannes de Doper die zei: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, afhankelijk van het evangelie wat u leest, of het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat was Johannes de Doper. En enige tijd later begon de Heer Jezus met zijn bediening dezelfde boodschap: bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En vervolgens stuurt de Heer Jezus zijn discipelen uit. De 12 worden uitgestuurd met dezelfde boodschap: bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En inderdaad, de verwachting was dat de Heer Jezus als koning zich zal openbaren. En ze rekenden op een verlossing vanuit de politieke omstandigheden, vanuit de politieke onderdrukking waarin het volk zich bevond. Maar hun verwachting was anders dan dat wat geopenbaard werd. Uiteindelijk komt het zover dat ze de Heer Jezus verraden, kruisigen enzovoort. Wij willen niet dat hij koning wordt. Zelfs Pilatus had er nog moeite mee. Zal ik dan jullie koning doden, veroordelen? Inderdaad, kruisig hem, kruisig hem. En Pilatus schreef nog, de koning der Joden. Ze hebben hem gekruisigd. Ze wilden niet dat hij koning wordt. Ik kom even met u terug naar Lucas hoofdstuk 24. Ik heb het hier nog voor me. En er staat er, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Ook de discipelen, die hadden er moeite mee. Ik kan er niet in detail op ingaan, maar ook hun verstand moest geopend worden. Ook zij hadden andere verwachtingen. Maar, in vers 46, zo staat er geschreven, en zo moest, en dan moet u opletten, 1. De Christus lijden en uit de dood opstaan op de derde dag. Nu, dat is een evangelie waar wij ook wel mee vertrouwd zijn. Op die basis zijn wij ook aan elkaar verbonden en komen we ook met elkaar samen. Omdat we weten dat de Heer Jezus gekruisigd is en op de derde dag is opgestaan. Maar het gaat verder. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Dat zijn vier dingen. Hij moet lijden, sterven, hij moet opstaan en vervolgens moet er bekering gepredikt worden en vergeving van zonden tot alle volkeren, alle naties. Met betrekking tot de eindtijd vertelt de Heer Jezus ook dat het evangelie moet gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. De prediking van het koninkrijk. De prediking van zijn heerschappij. Nu, ik ben met u de evangeliën doorgegaan. We hebben gezien hoe Johannes de Doper en hoe de Heer Jezus, hoe de discipelen en uiteindelijk hoe ook een Pilatus getuigde van het koningschap van de Heer Jezus Christus. En dan zijn we aangeland bij Handelingen hoofdstuk 1. Na de opstanding van de Heer Jezus. In de 40 dagen dat hij opnieuw dit thema naar voren bracht. 40 dagen, je kunt haast zeggen, een conferentie rondom het thema het Koninkrijk van God. En als we de handelingen doorlezen, ik noem u de versen even, Handelingen hoofdstuk 8... Dan zien we de ontmoeting van de missie van Filippus. Hij predikt het koninkrijk van God. Even later zien we de apostel Paulus, verschillende gelegenheden. Ook zijn thema is het koninkrijk van God. En de handelingen eindigt, dat kunt u even met u meebladeren misschien. Handelingen hoofdstuk 28 eindigt met hetzelfde thema. Handelingen 28, vers 23. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten te bewegen tot het geloof in Jezus. En het laatste vers, vers 31. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Het koninkrijk van God. Was dat niet in het gebed? De Heer Jezus leerde aan zijn discipelen: uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nu zijn er in het Nieuwe Testament twee centrale thema's. Met betrekking tot het Koninkrijk van God en de andere met betrekking tot de kerk, tot de gemeente. Is niet hetzelfde. Maar we moeten wel weten dat de gemeente, de kerk, een deel is van het koninkrijk. Als het ware wordt opgenomen als geheel in het koninkrijk. De Heer Jezus als koning. We zijn er niet zo gewend, ook in onze gemeente, omdat we ons oriënteren op de Heer Jezus als zaligmaker, als redder. Dat is één thema van de vier punten die ik zojuist heb genoemd. De Heer Jezus aanvaarden als redder, als de opgestane Heer, is het tweede thema. Maar de prediking van het koninkrijk met betrekking tot bekering en vergeving van zonden. Het gaat door. Dat is ook u en mijn opdracht. En dat zien we door de handelingen heen. En ook de brieven die spreken ervan. Het koninkrijk van God. Het koninkrijk der hemelen. En uiteindelijk eindigt de boek Openbaringen er ook mee. Ik wil daar een paar versen van lezen. En dan keer ik nog even terug naar het centrale thema wat we in de evangeliën hebben gelezen. Openbaring. Hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12, vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager voor onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde, voor onze God is neergeworpen. Johannes die heeft, ja, die was ook in quarantaine, kunnen we zo zeggen. Hè? Die was ook geïsoleerd. Hè? Die mocht ook de anderen niet ontmoeten. Maar hij had zicht, hij kreeg zicht op dat wat komen gaat. En hij heeft gezien de koning. De koning die staat te komen. En uiteindelijk in het 19e hoofdstuk lezen we, hoofdstuk 19, vers 16. En er stond op zijn bovenkleed, dat is het kleed van de Heer Jezus, hij ziet de Heer Jezus als koning. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der Koningen en Heere der Heren. En we zien uit naar zijn koningschap. Inderdaad. En we verwachten het. Inderdaad. Maar nu. Hoe staan we er nu in? De Hebreeënbrief schrijft: maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid. Wij mogen zicht hebben op zijn koningschap. En we mogen ons onderwerpen aan zijn koningschap. Ook al zijn we nog hier in deze wereld omringd met onrust, met onzekerheden. Ook met betrekking tot dat wat er speelt in de hele wereld. Met betrekking tot de corona. We mogen zicht hebben op dat wat komen gaat. En we mogen als kinderen van God belijden. Ook al zien we uit naar zijn fysieke wederkomst. We mogen ook belijden. Daar waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, is hij in het midden. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik ben met je. Dus laten we die twee niet tegen elkaar uitspelen en laten we het een niet accentueren boven het ander. Maar laten we aan de ene kant het besef hebben en we mogen eraan verlangen. En dan moeten we ons wel afvragen of de motieven wel zuiver zijn. Ik heb het misschien wel eens vaker gehad over mijn moeder. Ik ben opgegroeid in een, nou ja, je kunt zeggen in een Maranatha gezin. Jezus komt spoedig. Dat was het thema. Ze hadden toen de tijd ook stickers. En nou, mijn moeder die schaamde zich er niet voor. Jezus komt spoedig. Ze zag uit naar de wederkomst van de Heer. Ik had een zieke moeder. Ze was zwak. Toen wij tieners waren, had ze het niet makkelijk. Ook al niet met ons, maar ook niet met haarzelf. Ze was zwak. En ze zag uit naar de wederkomst van de Heer. Dan was ze daar in elk geval van bevrijd. Ik heb mijn oude moeder nog. Ze is 98. Ik mag er niet meer heen. Dat is nu. Ik zou nog iets vertellen over mezelf. Even tussendoor. Het is nu ruim 2 maanden, of bijna 2 maanden, dat ik weer terug ben uit Frans-Guyana. Daarvoor was ik 2 maanden in Frans-Guyana, helemaal alleen. De bedoeling was dat we als gezin of als echtpaar weer terug zouden keren naar Frans-Guyana, waar we 14 jaar hebben gewoond als gezin en waar ik de laatste 20 jaar nog steeds bij betrokken ben bij het werk daar. En met enige regelmaat ging ik daar ook heen ter ondersteuning van verschillende gemeentes. En nu was er één gemeente die heeft het verzoek gedaan of we weer voor een langere periode terug wilden komen in afwachting van een voorganger die zich op dit moment voorbereidt. Nu, er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden die wij ook stelden met betrekking tot huisvesting met name. Nu, dat stagneert en goed, uiteindelijk zijn we er nog niet samen heen gegaan. Maar ik ben er wel begin dit jaar 2 maanden geweest. Van half januari tot half maart. 15 maart was de laatste dienst die ik daar hield. En ik zou dezelfde dag zal ik oversteken naar Suriname om dan vervolgens naar Paramaribo te gaan en terug te vliegen. Nu was er in Frans-Guyana al in een heel vroeg stadium de coronavirus die rondging. Er waren een aantal mensen die waren naar Frankrijk geweest van de evangelische gemeente. Die waren in Frankrijk geweest in Mulhouse, u heeft er misschien wel van gelezen. Porto Verde, een even grote evangelische gemeente, die hadden een conferentie tijdens de carnavalsperiode. En daar is een uitbraak geweest, een virusuitbraak, waar vele tientallen door besmet zijn geraakt en ook dodelijke slachtoffers heeft geëist. Maar er waren een aantal mensen uit Saint-Laurent, waar wij woonden, of waar ik op dat moment was, zijn naar die conferentie geweest en die zijn teruggekomen. Zonder symptomen, maar die symptomen die kwamen later wel aan het licht. Er waren er 5 en die werden direct gelieerd aan die conferentie enzovoort. Dus Saint-Laurent, de plaats waar ik woonde, ging al heel gauw op slot. De scholen werden gesloten enzovoort. Maar in Suriname was het nog niet. Hoewel de grens al wel goed werd bewaakt. Toen de eerste coronabesmetting in Suriname bekend werd, toen werden de resolute maatregelen genomen in Suriname. Dat betekent dat er niemand meer de grens over mocht. Ik wilde terug. Ik had mijn reis geboekt voor 17 maart. Toen de dienst was afgelopen op 15 maart, na de dienst kwam de gendarme langs om te zeggen van er mogen geen openbare samenkomsten meer gehouden worden. Ik heb gehoord dat hier de politie ook geweest is vorige week. Die kwam met een soortgelijke boodschap, maar jullie waren nog in de norm. Maar in Frans-Guyana, goed, waren we ook in de norm, maar het werd, vanaf dat moment werd het verboden. Ik ging dezelfde middag naar de overkant. Ik probeerde toch de autoriteiten een beetje te ontwijken. Ik wilde niet teruggestuurd worden, ik wilde naar huis. Na 2 maanden was het wel mooi geweest. Dus ik ben overgestoken en naar wal gegaan. En een dag later heb ik nog een taxi kunnen vinden. Was ook moeilijk, omdat er veel minder transport was. Maar in elk geval, ik ben met de reguliere vlucht nog teruggekomen. De nodige controles waren er toen ook al. Maar in elk geval, op 18 maart kon ik weer terugkomen in Nederland. Toen heb ik mijn moeder nog kunnen zien. Ik ben er geweest. Maar daarna ging de deur op slot. En tot nog toe is er niet een gelegenheid gecreëerd om zelfs fysiek haar te zien. Maar goed, we bidden ervoor dat er ook andere maatregelen zullen komen en dat dit ook gauw tot het verleden behoort. Maar dit even tussendoor. Maar ik vertelde over mijn moeder, zo kwam ik er eventjes bij, dat ze verlangde naar de Heer. Maar tot nog toe is de Heer haar niet komen halen. Aan de andere kant mag ook zij ervaren, hij is met haar. En laten we dat ook onderstrepen, broeder en zuster. We kunnen in moeilijkheden zijn en dan komt de vraag misschien ook van de boven. Heren, waar bent u? Waar bent u? Ik ervaar u niet. En dan is het goed dat we elkaar hebben als broeders en zusters om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te wijzen op zijn alomtegenwoordigheid te midden van zijn kinderen. Ik ben met je. Ik zal je niet verlaten. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dezelfde Hebreeënbrief die schrijft over een koninkrijk dat niet verandert. Dan misschien kunnen we dat ook even lezen in Hebreeën hoofdstuk 12. Een koninkrijk dat vast is. Een koninkrijk dat onbeweegbaar is ten opzichte van de andere koninkrijken rondom ons. Hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 26. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Er wordt gerefereerd naar het Oude Testament, naar de wetgeving enzovoort. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van de dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. En dan vers 28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. Een andere vertaling zegt, dankbaar zijn en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, en daar zien we naar uit, aan de genade vasthouden. Of, misschien heeft u die vertaling, dankbaar zijn. Laten we dankbaar zijn. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze. Dat mogen we doen. In die periode mogen we zijn. Ook wij leven in de perioden van na de opstanding en we verwachten de hemelvaart. En in die periode mogen wij dezelfde boodschap doorgeven waar het Oude Testament vol van is. Waar toen de discipelen geroepen werden, waar Johannes de Doper van getuigd heeft, de Heer Jezus van getuigd heeft, de apostel Filippus van getuigd heeft, de apostel Paulus van getuigd heeft. Wij mogen het voortzetten. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan wordt er wel gezegd van, is nu aanwezig in ons midden, zoals we als kinderen van God bij elkaar mogen zijn, als gemeente van de Heer Jezus vertegenwoordigd mogen zijn. Hij is met ons en we zien er naar uit dat alles zich zal onderwerpen. Zoals we dat gelezen hebben in de Filippenzenbrief ook. Hij is koning. Onze Heer en Heiland. We mogen hem kennen als onze zaligmaker. Als onze redder. We mogen hem dienen, hem volgen. Als onze Heer. Als onze leidsman. En we mogen hem erkennen als onze koning. De Heere zegene ons. En met dat gebed wil ik dan ook eindigen. Wat de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft geleerd. En wat we lezen in Matteüs hoofdstuk 6. Laten we dat nog even voor ons nemen. Matteüs hoofdstuk 6. Of in Lucas hoofdstuk 11 kunt u dat ook voor een deel lezen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, zoals de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vers 33 nog. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen die verwezen worden naar de versen die erboven staan met betrekking tot kleding, met betrekking tot drank, met kleding en met betrekking tot voeding. Al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Wees niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zoekt eerst het koninkrijk van God. De Heer zegen ons. Amen.